Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en in het bijzonder de luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. Dankbaar zijn we dat dominee Klomp ons op deze dankdagavond voor mag gaan. De schriftlezingen zijn uit Job 35, versen 1 tot 16 en uit Petrus 5, de versen 5 tot 11. Het thema van deze preek luidt Psalmen in de nacht. Deze dienst beginnen we zo met het zingen van Psalm 65, vers 6 en 8. Mededeling namens de kerkraad. Bij de uitgang vindt u nog een aantal lege tassen voor de voedselbankactie. De eerste en de tweede collecte zijn voor de kerk. De collecte aan de uitgang is voor ons bouwfonds. De kerkraad wens u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze avonddienst van de dankdag geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 147, de versen 4 en 5, zingt beurtelings en dankt de Heere, zingt psalmen onze God ter ere, die God die voor het oog der volken de hemelen dekt met dikke wolken. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Psalm 147, de versen 4 en 5. Wij willen eerst bidden om Gods onmisbare zegen over de opening en de bediening van zijn woord. En ik wil voorbeden doen voor Bernd van Kruistem, die morgen voor 2 maanden naar Ethiopië vertrekt in verband met de stage van zijn studie. En ik wil ook voorbeden doen voor Laurette Hazendonk-Smit, die vanmiddag aangereden is op de Spitsbergenweg terwijl zij fietste door een auto buiten haar schuld en opgenomen is geweest eventjes in het ziekenhuis in Ede, maar weer thuis mocht komen. Gelukkig vallen de klachten mee, dus niks gebroken, wel veel gekneusd. We willen haar en haar man ook aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige en genadige Heere, aanbiddelijke God, wij mogen midden in de week ook vanavond in uw huis zijn om ons te zetten tot dankzegging. Dat kunnen we nooit uit onszelf, Heere. Daarvoor is genade nodig in het diepst van ons zijn. En daarom sluiten we de ogen en vouwen de handen en bidden op grond van uw woord om genade in ons hart en leven. Opdat we die genade ook kennen en danken voor genade. Heere, wat hebt u ons veel gegeven en wat hebt u recht op eer en lofzegging en aanbidding. En wat moeten wij dat uiteindelijk ook van u ontvangen? En daar bidden wij om. Wilt u ons door uw Heilige Geest en door uw woord leiden en typeren, bekeren en ook inhoud geven om de dank te kunnen brengen op het hoogste adres. Voor al uw zegeningen, maar vooral ook voor wie u zelf wilt zijn. Wil daartoe in ons midden zijn, Heere. Wilt u zelf de leiding maar nemen van deze eredienst. En ook nabij zijn alle die een plekje in de bank hebben gekozen, ouderen en jongeren. Maar ook met de mensen thuis die met ons meebidden en meeluisteren. Wij willen staande in de gemeenschap der heiligen ook bidden vanavond. Bijzonder voor Bernd van Kruistem, als hij in het kader van zijn stage morgen voor 2 maanden vertrek naar Ethiopië. Dat is een uitdaging voor hem, Heere, dat hij daar naartoe mag gaan om zijn stage daar te lopen. Wilt u hem zegenen? Wilt u hem ook bewaren in de vlucht daar naartoe? En ook de periode dat hij daar zijn werk mag doen. Geef ook veel goede indrukken. Geef een helder verstand om de dingen te kunnen doen zoals hij ze moet doen. En er ook een verslag van te maken. Maar laat hem ook indrukken krijgen van dat u de God bent van de hele aarde en dat er ook in Ethiopië een christelijke kerk is. Heere, wilt u hem gedenken en ook het gezin waartoe hij behoort, onze broeder en zuster en de andere kinderen, in deze periode dat ze van elkaar gescheiden zijn. Laten we elkaar voor de troon van uw genade in ieder geval mogen ontmoeten in het gebed om afhankelijkheid en bescherming en zegen over ons werk. We bidden nu ook voor Laurette Hazendonk, nu zij vanmiddag buiten haar schuld is aangereden op de Spitsbergenweg op de fiets door een auto. Heere, het was schrikken voor haar en voor Dirk, Jan en ook voor allen die bij haar horen. We zijn dankbaar dat uit het onderzoek blijkt dat er niets gebroken is, al zijn er heftige kneuzingen. En we willen u bidden of u haar weer helemaal wilt herstellen, haar daar de rust en de overgave aan u voor wilt geven, en zo dat ze ook weer helemaal in de gezondheid herstellen zal, in de afhankelijkheid van u. Wees met haar en met haar man, gedenk ze persoonlijk en samen, ook in het midden van de familie en in het midden van ons als gemeente. Wij bidden voor hen die niet naar uw huis kunnen gaan vanwege ouderdom of kinderoppas of andere redenen, Heere, ze zijn u bekend. Dat we alle omstandigheden van het leven ook met u de Heere zouden overleggen en zo verwonderd mogen staan dat u die heilige God, hoog boven ons gezeten, toch meekomt in alle concrete dingen die uw volk kan doormaken. En als we daar iets van proeven, Heren, als we dat mogen opmerken in een leven met u, dan is er ook verwonderde dankbaarheid over alle dingen die u geeft en die u ons onthoudt in uw voorzienige zorg en leiding. Wij bidden om uw zegen, Heren, in elk onderdeel van deze eredienst. En dat maar niet alleen onze dankgift in de collecte een dankgift mag zijn straks, maar dat dat uit een dankbaar hart komt. En vooral dat er een dankbaar leven zal zijn. U ter eer, ons tot verwondering en ook tot een getuigenis voor mensen die ons pad kruisen. Hoor ons zo in ons gebed en leid ons door uw geest. Wij bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen zoals afgekondigd. Eerst uit Job 35. En dan uit 1 Petrus 5. En na de beide schriftlezingen willen wij zingen uit Psalm 22 en daarvan het 13e couplet. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, dat betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Dat is Psalm 22 vers 13 na de beide schriftlezingen. Eerst uit Job 35. Verder antwoordde Eduhu en zei, beschouw je dat als recht dat je gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meer dan die van God? Want je zegt, wat baat het je? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? Ik zal met woorden antwoord geven en je vrienden met je. Kijk naar de hemel en zie en aanschouw de wolken die hoger zijn dan jij. Als je zondigt, wat doe je dan tegen hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je hem daarmee aan? Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem daarmee? Of wat ontvangt hij uit jouw hand? Je goddeloosheid zou zijn tegen een man zoals jij, en je rechtvaardigheid zou zijn ten bate van een mensenkind. Vanwege de vele verdrukkingen laten zij de onderdrukten om hulp roepen. Zij schreeuwen het uit vanwege de arm van de groten. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht, die ons meer wijsheid bijbrengt dan de dieren op de aarde en ons wijzer maakt dan de vogels in de lucht? Daar roepen zij, maar hij antwoordt niet, vanwege de hoogmoed van de kwaaddoeners. Zeker zal God de leugen niet verhoren en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Zo is het ook wanneer je zegt dat je hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor zijn aangezicht. Wacht dan op hem. Welnu, omdat zijn toorn niet gestraft heeft en omdat hij weinig aandacht aan de dwaasheid heeft geschonken, heeft Job met vluchtigheid zijn mond geopend en zonder kennis woorden vermenigvuldigd. En dan uit 1 Petrus 5. Vers 5 tot en met vers 11. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen ook vanmiddag belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in Gods almachtige kracht en vaderlijke voorzienigheid over het leven van heel de wereld en heel bijzonder over het leven van zijn kerk. Ik wil dat vanavond doen met zondag 9 uit de Heidelberger Catechismus. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En wij belijden met de kerk van alle eeuwen dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft aan lichaam en aan ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtige God en ook doen wil als een getrouw Vader. Amen. Wij willen nu ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 73, de versen 1, 2 en 8. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn treden van het spoor der godsvrucht afgegleden. Psalm 73, de versen 1, 2 en 8. Wij willen straks, na de preek en inleidend op het dankgebed, zingen de bekende verzen uit Psalm 42, het heigend herterjacht ontkomen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, God des levens. Maar dan ook het vijfde couplet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Psalm 42, de bekende verzen 1 en 5. De tekst is genomen voor deze avonddienst uit Job 35. En daarvan vers 10. We lezen die tekst, dat tekstvers nog een keer. Job 35, vers 10. Maar niemand zegt, waar is God mijn maker, die psalmen geeft in de nacht? Geliefde gemeente, kunt u wel dankdag houden? Want danken is meer zeggen dan dankjewel. Ziek geworden sinds de biddag, sinds de vorige dankdag. Een geliefde mist u, uw baan kwijt, uw levenswens niet vervuld. En als je in de wereld rondkijkt, wat een chaos. Al die vluchtelingen die asiel zoeken. En hoe ver strekt onze barmhartigheid? Kunt u wel echt dankdag houden? Iemand anders zegt misschien, nou, ik heb goed geboerd hoor, en ik heb dus veel opbrengst, en ik ben gezond, en ik zie met plezier terug naar de biddag en naar de vorige dankdag. Ik heb weer werk gekregen, mijn wensenlijstje is aardig afgewerkt, dus ik heb wel reden om dankjewel te zeggen. Dat is heel fijn. Maar danken en danken is twee gemeenten, want natuurlijk al die goede gaven die komen van de Vader der lichten ons toe. Wij mogen voor de gaven dank u wel zeggen. Maar het gaat nog dieper echt danken, hè? Dat je dankt om wie God is. Het is niet voor niks dat in het Nieuwe Testament het woord danken alles te maken heeft met het woord genade. Je hebt genade in je hart nodig om God echt te kunnen danken. En dan, maar niet, hou je dan niet maar één dag dankdag, hè, maar dan krijg je een dankend leven. Nou, als er nou één is die gezegd heeft, die kinderen van God die dienen de Heere alleen maar om er zelf beter van te worden, dan is dat de duivel uiteraard, hè. Dat is de inzet van het boek Job. De lasteraar Satan die zegt, als je de cadeautjes inhoudt bij Job, o God, dan moet hij niks meer van je hebben. En dan schrijft de Heilige Geest dit boek. Een soort openbaring, een soort troostboek in het Oude Testament voor verdrukte kinderen van God. En dan is er één in dit boek, en die staat symbool ook voor de gemeente des Heren, dan is er één die het echt om God te doen is. Job. Al gaat het heel erg diep. Het toch echt één die het maar niet om de cadeautjes te doen is, maar om God zelf. En het geheim daarvan is dat al trekt Elihu het in de tekst enigszins in twijfel, het geheim van Jobs dankdag is dat hij die God kende die psalmen geeft in de nacht. En dat is het thema voor de preek vanavond, gemeente, psalmen in de nacht. En dan niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken. Drie gedachten. Daarin gaat het in de eerste plaats om God. Hoe is God nou betrokken bij je leven? Kijk, als het voor de wind gaat, is dat makkelijker te zeggen, dan wanneer het tegen zit. Dus het gaat in de eerste plaats om God. Die psalmen komen in de tweede plaats van God. Die geeft ze in je hart. En ze worden in de derde plaats gezongen tot God. Ik herhaal. Psalmen in de nacht. Daarin gaat het om God. Ze komen van God. En ze worden gezongen tot Gods eer. Job is de leider in het Oude Testament. En hij leefde waarschijnlijk al voor de zondvloed, toen er nog dinosaurussen waren. Dus hij staat eigenlijk in de voorkamer van het Oude Testament. En hij is een leider bij uitstek. Job heeft geleefd, rijk was hij, een mooi gezin, een prachtig bedrijf, een lieve vrouw, knechten in overvloed, een veestapel om jaloers op te zijn. Dus het was een drukke zakenman die ook nog stille tijd hield. Als zijn kinderen een feestje hadden gebouwd, dan deed hij uit voorzorg de volgende ochtend vroeg al offers voor zijn kinderen, want ze mochten zich eens bezondigd hebben. En er komt een moment dat Job zegt, ik wou dat ik nooit geleefd had. Zover kan een kind van God komen. Want u kent de geschiedenis, die onheilstijding, hij raakt alles kwijt. Alles tegen hem. En dan komen die vrienden, die drie vrienden eerst, Elihu is de vierde, daarover zo meteen. Die drie vrienden, die gaan met Job spreken. Job, als jij zo er doorheen moet, dan moet je wel een grote zonde hebben gedaan. Zij hanteren die drie zogenaamde vrienden, het waren kerkmensen hoor, het weegschaalmodel. Dus als je nou je slechte dingen in de ene schaal legt, hè, en die wordt zwaarder, dan zakt die door en dan krijg je het oordeel van God over je heen. En dan moet je ervoor zorgen dat in de andere schaal ook zoveel goede dingen liggen, dat het ten evenwicht komt of dat het naar het goede doorslaat. Dan kun je wel Gods beloning verwachten. Ja. Maar die drie vrienden zijn hier uitgepraat. En dan komt Elihu. En Elihu die zag het toch beter. Elihu die zegt, Job, zou je niet wat meer op God vertrouwen? Zou je niet meer God vertrouwen zoals die is? Want die God, hè, die staat zo hoog boven ons. Die is eigenlijk niks aan ons verplicht als die dat niet beloofd heeft in het woord. En het andere is dat als Gods kinderen tot de Heere roepen, dan mag de Heere in zijn wijsheid, in zijn leiding, wachten met het antwoorden op het gekerm van zijn kinderen. Daar is God vrij in. Jij moet God niet gaan voorrekenen en je moet hem niet proberen na te rekenen en dan te denken van, nou, ik geloof dat de goddelozen meer de wind in de zeilen hebben en ik dien de Heere, maar mijn bestraffing is er elke morgen. En daar doen we natuurlijk niet gering over. Als je je kinderen moet missen en als je je baan kwijtraakt en je mooie bedrijf en je vrouw is uiteindelijk tegen je en je gezondheid wordt ook nog ondermijnd, dan kun je toch heel goed begrijpen dat iemand zegt, waar is God? Waar is God? Die psalmen geeft in de nacht. Met andere woorden, hij is er niet. En dat was toen al voor de zondvloed al bij mensen duidelijk in hun hart aan het leven. En mensen, het staat midden in onze tijd. Heel op mensen houden geen dankdag meer, wat zou je danken? We hebben er toch zeker zelf voor gewerkt. Maar owee, als er eens een keer een tegenwind komt, hè, en dat is natuurlijk ook erg, daar hoef je niet blij om te zijn uiteraard. Maar dan zeggen zulke mensen, en laten we maar niet naar een ander kijken mensen, als God dan liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En als God almachtig is, waarom grijpt hij dan niet in dat vluchtelingenproblematiek? En in die hongersnoden die er toch in de wereld zijn? En dan concludeert men, God is dus geen liefde en God is niet almachtig. Men doet niet aan God, maar gebruikt hier dan een argument om zichzelf te rechtvaardigen in die God niet meer te hoeven geloven. Nou, dat is eigenlijk het weegschaalmodel van de drie vrienden van Job die uitgesproken zijn als Elihu het woord neemt. Prachtig. Als iemand in de nood je wijst op wie God is. Elihu zegt in de tekst, al die mensen die roepen wel wat over God en al die mensen die denken wel dat de goddelozen de wind mee hebben en dat God de goede straft, maar wie zegt er nu, waar is God uw maker die psalmen geeft in de nacht? En dat zegt Elihu ook tegen deze Job die ouder geweest is dan hij. Psalmen in de nacht. Ja, als je nou wil weten wie God is, dan moet je, zegt Elihu heel voorzichtig hier in vers 14. Zo is het ook wanneer je zegt dat je hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor zijn aangezicht. Wacht dan op hem. Gemeente, kunt u dankdag houden. Ook als, laat ik dat beeld van die weegschaal maar gebruiken, als het misschien toch negatief doorslaat, kun je dan dankdag houden? Dat is niet gemakkelijk. En dat kun je zelf ook niet organiseren. Maar mogen we dan door genade iets veel weten, of alles in Christus, van dat wachten op hem, die een mens nooit straft naar zijn zonde, want dan zou niemand hier vanavond zitten. En die een mens ook niet bedroeft, omdat hij er plezier in heeft, maar hem tot zich wil trekken, ook dwars door de nood heen. Die God die psalmen geeft in de nacht. Ja, die psalmen die komen van God. Als er nou één recht van spreken heeft, dan is dat natuurlijk Job wel. Hij zit midden in de nacht. Ik zei het net al, alles kwijt, ook zijn gezondheid. En dan moet u rekenen dat hij, wat wij weten uit hoofdstuk 1, dat tweegesprek tussen God en de Satan dat toen nog kon, dat Job dat niet weet, dat maakt zijn vroomheid nog oprechter. Maar dat kan zijn klacht ook heel begrijpelijk maken. Want als er nou één in de nacht komt, dan is hij dat wel. Al denkt Job soms wel, waar is God mijn maker? Met andere woorden, liet hij zich maar eens zien. Waar is God die psalmen geeft in de nacht? Dat heb ik toch zeker nodig? Job kende het wel. Maar het kan zo makkelijk weg zijn. En daarom begon ik ook te vragen aan u, hoe is dat sinds de biddag van dit jaar of de dankdag van vorig jaar? Nacht in de Bijbel, dat is een aanduiding van het lijden. Nou, ik denk dat Job de grootste lijder is geweest na Christus, om het zo te zeggen. Zeker in het Oude Testament. Hè? Rijkdom weg, baan weg, gezin weg, vrouw tegen. Het kan ook midden in onze tijd staan. En dan nog zeggen, Gods weg is volmaakt. Dat kan toch niet, daar moet je voor ingewonnen worden. En Job was er bijna onderdoor gegaan, hè? Maar dan staat er zo heel mooi aan het einde van hoofdstuk 1. En daar zie je nou iets van die psalm in de nacht die aan zijn hart wordt gelegd. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Hoe is het mogelijk? Je hoort er ook een worsteling in. Hij zegt niet, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Heere is geloofd. Nee, hij maakt iets een omweg. De naam van de Heere. Hij vlucht naar die sterke toren die de naam van de Heere is. En als hij daar gelovig een plekje krijgt, dan is de situatie nog niks anders. Hij mist alles. Maar hij kan toch zeggen, de naam van de Heere zij geloofd. Kijk, dat bedoelde Elihu nu. Job, wacht op God. Want voor God is een boek van gerechtigheid. God is betrouwbaar. En hij komt erop terug op alles wat je in zijn naam en in zijn woord hebt gedaan. De nacht, dat kan ook de nacht van vertwijfeling zijn, hè? Is het ooit wel wat met me geweest? Weet God wel van me af? Ik denk ook aan die vluchtelingen, hè, die uit Syrië en andere delen van de wereld naar ons land toekomen. De christenen onder hen. Wat moet dat toch voor die mensen zijn? Hè? Ze ontvluchten de islam, ze ontvluchten de knoet. Ze vluchten naar het christelijke westen. Kun je dan niet eens een vertwijfeling hebben in je hart? Weet God er nou van? En hoe komt de Heere erin mee? En vinden ze dan vrij onthaal in het christelijke Europa. Job die komt zo in de vertwijfeling dat hij zelfs zijn geboortedag vervloekt. Maar dan is er toch ook in hoofdstuk 5 dat de Heere zijn hart aanraakt. En dat hij zegt, de Heere doet smart aan en hij verbindt. De Heere doorwondt en zijn handen helen. Kijk, had Job dat misschien ook nodig? Hè? Wat Petrus later zegt, dat hij ook uit eigen ondervinding kende. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Dan zal hij u verhogen op zijn tijd. Want God weerstaat de hoogmoedigen, maar God geeft aan de nederigen genade. Nou, dat heeft Job geleerd. Al moest hij er heel erg diep doorheen. Hij zegt zelfs, als hij mij zou doden, dan zal ik nog op hem hopen. Nou, dat is een psalm in de nacht. Want dan raakt de Heere met zijn woord je hart aan, zodat je hem gaat zien in zijn trouw, in zijn ontferming, in zijn zondaarsliefde. De nacht in de tekst is ook de nacht van de schuld. En daar bedoel ik maar niet het praten over de schuld, zoals die drie vrienden deden. Nee, maar de beleving ervan. En dan hoor je de bastonen van de muziek sinds het verloren paradijs. Wat de zonde teweeg gebracht heeft. Hè? Wat het betekent om God te moeten missen en eeuwig te moeten missen. Dat is de dood, dat is de eeuwige dood. Maar als de Heere nou je hart aanraakt, door woord en geest, zo gij de ongerechtigheden zou gadeslaan. Er is toch een boek voor de Heeres aangezicht, zegt Eduï. Zo u de ongerechtigheden voor uw aangezicht zou gadeslaan. Wie zou dan bestaan? Niemand is eigenlijk het onuitgesproken antwoord. Maar dan gaat het versje verder, Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt u, Heere, met beving echt kinderlijk gevreesd. Dat is Job ook, hè? Dat is eigenlijk het werk van de Heere in Jobs leven ten voeten uit. De nacht in de tekst, dat is ook de nacht van het sterven. Misschien zegt u, ik moet er niet aan denken, ik wil er niet aan denken, ik kan er niet aan denken, want het maakt me somber. Dan kan ik helemaal geen dankdag houden, dan ga ik af en dan is het over. Job verlangt er op een bepaald moment naar, hè? Ik heb het al genoemd, was ik maar nooit geboren of was ik er, leefde ik maar niet meer. Maar als de Heere in zijn trouw zijn hart aanraakt, dan zegt Job in het 19e hoofdstuk zulke bijzondere dingen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Kijk, dat is God in zijn trouw. En ik weet dat hij ten laatste over mijn stof zal opstaan, dus het houdt me de dood niet op. Het gaat door. En dan zal ik mijn God aanschouwen. Niet een vreemde, maar met mijn eigen ogen zal ik mijn God aanschouwen. Dan ga ik niet af, maar dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Job, kun je zo diep doorheen moeten. Dan kun je toch dankdag houden, nietwaar? Ook al hebt u heel veel wensen die niet uitgekomen zijn. En al mist u een geliefde. En dan ligt het helemaal vast en kriskras door elkaar dat je denkt, hoe kan God daar ooit leiding in geven en zijn almacht over laten gaan, terwijl er zoveel zondigheid aan mijn kant is. Toch, je kunt die psalm in de tekst ook vertalen met kracht. Psalmen bestonden toen nog niet, hè, voor de zondvloed. Kracht, sterkte in plaats van een psalm. Sterkte in de nacht. Waar is God die sterkte geeft in de nacht? Ja, dan kom je eigenlijk aan het hart van God. Hè? In Gods hart is kracht, is sterkte, is ontferming, is genade. En als God dat in je hart legt, dan komt er een psalm. Dan komt er een lied. Zoals als je een psalm mag zingen, als de duivel je bijvoorbeeld op de hielen zit, dat je dan het woord van God eigenlijk zingend naspreekt, hè? Dat je dan de duivel op de vlucht jaagt en dat je dan de kracht van de Heere ervaart. Denk aan Paulus en Silas, in de boeien geslagen, handen en voeten in het blok, maar ze zingen, lofzangen. Daar staat in het Grieks eigenlijk hetzelfde woord als hier in de tekst staat. En dat betekent dat ze die liederen met het hart hebben gezongen. En dat hoorden de andere gevangenen. Nou, dan krijg je kracht, sterkte, dat zijn nou psalmen in de nacht. En gemeente, dan kun je dankdag houden. Als je dat niet kent, dan kun je ook geen dankdag houden. Maar als je dat kent, kun je dankdag voor gewas en arbeid, voor werk en baan en visserij, voor gezondheid, voor de zegen, voor je overvloed, wat hebben we? Veel. Voor de barmhartigheid aan de mensen die op de voedselbank zijn aangewezen. Ik zag dat de actie aardig goed loopt. Wij geven de gaven die we eerst van de Heere gekregen hebben weer door aan de mensen in nood. En dan zullen die vluchtelingen uit de moslimlanden en bijzonder ook de christenen onder hen de barmhartigheid van de Heere Jezus proeven en ook tastbaar zien in onderscheid van zoveel andere mensen. Kunnen we dankbaar houden. Als je dan die gave ook nog mag hebben. Hè? Als je die gave ook nog mag hebben, gemeente. Dan kunnen we God danken voor zijn trouw in zijn genade. En ook in zijn gave. In onderscheiding met zoveel andere mensen. Maar als ik het nog weer even zet tegen de achtergrond van wat Job doormaakt. Waar kan een mens al niet door worden afgeleid en in het donker gebracht? Met zorgen vervuld, thuis bijvoorbeeld, in de familie, gezin, geen werk meer, gescheiden, bedrogen, zorgen over je kinderen, zorgen over je ouders, zorgen over de toekomst. Het is vandaag ook niet gemakkelijk in de wereld. Wat een zegen dat zo'n boek als Job gewoon, heel bijzonder in de Bijbel staat. En je ziet, hè, mensen om je heen, daar kun je mee te doen hebben. Hè. Ze schreeuwen het uit op een bepaalde manier. Hè. Dat zegt Elihu dan al. Die mensen, de rijken, hè, de machtigen, dat zijn de rijken die los van God geraakt zijn. Die schreeuwen het uit. Als er iets niet gaat naar hun zin, dan geven ze God de schuld van. Maar als het voor de wind gaat, dan zingen ze echt geen psalm. Ik denk dat als aan het Damrak de koersen opeens omhoog gaan hè, van de AEX-index, dan zal niemand een psalm zingen dan. Dat God dat ook geeft, nietwaar? Nee, dat is eigenlijk de geest van de wereld. Geest van de wereld. God de schuld krijgt van de dingen die wij verprutst hebben. En dat we verder die God voor een ons karretje willen spannen. Elihu heeft die mensen ook in de kerk, want die drie vrienden, die horen er ook bij, die eerst gesproken hebben met Job. Ook in de kerk ontmoet. En daarom zegt hij, roept hij het eigenlijk uit in onze tekst, maar waar zijn de mensen die zeggen, ik geloof in God, de maker die psalmen geeft in de nacht. Daarom heb ik u ook bij de geloofspleiders geciteerd uit zondag 9 van de catechismus, want dat past hier heel goed bij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Lees er niet overheen. Mijn maker, staat er. De God, mijn maker. Als je die woorden in de tekst bij elkaar ziet, dan wordt het al anders. En ik denk dat Elihu Job daar ook mee bemoedigd heeft. Want mijn maker, dat betekent dat God je gemaakt heeft. Elihu, die zegt het ook in Job 33. Ik ben voor God net als jij, Job. Ook ik ben maar uit het leem gevormd. En jij ook. Dat zegt hij in het 33ste hoofdstuk. Maar nu zegt hij, hier in de tekst, nou is die maker de pottenbakker. En een pottenbakker maakt uit leem prachtige vaten, hè? Kannen, kruiken, potten, pannen. Zo kun je dus elk schepsel vergelijken. En de een maakt die zus en de ander maakt die zo. Maar het is allemaal zijn makelij. En dan heeft de pottenbakker als maker die psalmen geeft in de nacht nu een plan in zijn hoofd. En daarom wordt het wat met mij. En daarom wordt het wat met jou. En daarom mag je er zijn. Je bent gepland. God heeft je gewild. Maar laat ik het ook nog anders zeggen. Je bent ook anders gepland. Er is een programma bij de maker die psalmen geeft in de nacht. Voor je leven. En nu ben je alleen een mens Gods. Als je dat plan van je maker die psalmen geeft in de nacht. Ook leert inzien. En je daaraan toevertrouwt. Dat zegt Elihu tegen zijn vriend Job. Er is een rechtszaak voor Gods aangezicht. Wacht dan toch op hem. Is dat de zegen sinds de biddag, gemeente? Is dat de zegen van de genade in uw leven? Als je dat ziet, God uw maker die psalmen geeft in de nacht, dan kun je daar alleen al voor danken. Dat je dus gepland bent, dat je er mag zijn. En dat er een programma is dat de Heere in jouw leven wil uitwerken. Dan is die God die psalmen geeft in de nacht niet maar alleen de schepper, dan is hij ook de verlosser. Hij laat zijn werk niet los. Hij zoekt zijn zondaar op. Hij maakt die tot zijn kind. Veel meer dan de schepper is deze Heere verlosser. Heerlijk als we dat mogen geloven. Hij gaat door, hij maakt af. Als u het nog niet kent, mensen, zoek toch de Heere en leeft voordat het voor altijd te laat is. Want de Heere wil met u, met jou, met mij tot zijn doel komen. En als je dat mag horen hier in de mond van Elihu, nee, in de mond van de Heilige Geest, dan rijst het kruis van de Heere Jezus voor ons op. En toen het donker werd, die 3 uur, daar was de nacht die hier genoemd wordt. Psalmen in de nacht. Daar was de nacht. Jezus hing erin. En dat is de buitenste duisternis geweest, de eeuwige nacht. En in die 3 uur heeft die Christus doorleden de eeuwige verlatenheid door God voor zijn volk. Het stikdonker voor hem, van wie gezegd wordt op grond van de Bijbel dat hij God uit God is en licht uit licht. Dat heeft hij doorgemaakt en van harte. En de Heer Jezus heeft daar ook geroepen, mij dorst. Dat betekent, alles wat wij hebben aan gaven, dat heeft hij uiteindelijk verdiend. Gestoffeerde huizen, mooie kerk, volle koelkasten, supermarkten vol met allerlei keuze voedingswaren. Te over, gezondheid, goede medische zorg. Goed christelijk reformatorisch onderwijs, banen, liefde, relaties in liefde en trouw, meeleven met elkaar, barmhartigheid die we niet als plant van onze eigen akker hebben, maar als gave van de Heere Jezus Christus. En laten ook stille armoede mensen daar wat van merken in woord en daad. Het is uiteindelijk licht vanaf het kruis, midden in de donkere nacht van 2015. Licht vanaf het kruis. Kijk mensen, dan alles wat je gebruikt, je mag ook heel dankbaar zijn voor je gaven, maar alles wat gemaakt is, is uiteindelijk gemaakt door de Heere zelf. En is van hem. En we hebben het in bruikleen, dus we hebben nergens recht op. Als God ons wat afneemt, dat probeert Elihu ook te zeggen. Maak je toch niet zo kwaad op God, hè? Als het lijkt dat hij je dingen afneemt. Dat mag God toch doen? Maar gemeente, daar moet je wel genade voor hebben. Dat is geen gemakkelijke weg. Maar als je dat beseft en je hebt toch zoveel gekregen, ook al is je verlanglijstje niet helemaal vervuld, dan kun je danken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je dat mag zien, dan valt er haast nieuwtestamentisch licht uit de tekst. God, mijn maker, die psalmen geeft in de nacht. 150 psalmen. Waarom passen die psalmen nou zo exact bij wat hier staat? Bij het leven van al Gods kinderen. Ik zei het al, de psalmen bestonden toen helemaal nog niet. Hè? Maar een psalm, dat is eigenlijk een woord van God dat je hart raakt En dat zo precies bij de concrete situatie past, dat je er zo verwonderd over bent dat je ervan gaat zingen. Dat zijn psalmen. Psalmen is niet alleen Gods openbaring, ja dat wel, ook. Maar dat zijn dingen die zijn door je heen gegaan. En daarom valt het zo in het leven. God geeft zijn woord, dat door de Heilige Geest bij je binnendringt in het hart, precies in de concrete situatie van je leven. En dan heeft hij daar dus op gerekend op die nacht. En is hij dus met die concrete situatie bekend. Ook het verdriet dat u hebt doorleden sinds de biddag. Maar ook de zegeningen die u hebt gekregen sinds de vorige biddag, sinds de vorige dankdag. En dan geeft de Heere precies een lied, concreet in de situatie, dat je dan met je hart zingt. Zo konden die medegevangenen van Paulus en Silas het in Filippi ook horen. Dat staat daar heel mooi ook in het Grieks, dat dat een zingen was, niet meer met de lippen, maar dat het een zingen was van binnenuit. Nou, mag ik u vragen, heb u zo uw eigen psalm? Kan ook een ander lied zijn hoor. Want er staat eigenlijk in het Hebreeuws, het is een snarenspel in je hart, dat die snaren worden in beweging gezet als de Heilige Geest je hart aanraakt. En daarom is het ook zo'n diepe lofzang, hè? Die gaat helemaal door je heen en je komt dus helemaal open te liggen voor God. En je wordt eigenlijk een dankzegging aan God. Ook als het gaat om de ontdekking aan je schuld. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Daarom zal tot u en ieder van de vrome in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Elihu zegt tegen Job, pas op voor de hoogmoed, want die komt voor de val. Wacht in ootmoed op de Heere. Dan komt hij over, dan is hij trouw, dan geeft hij psalmen in de nacht, waarin je dankbaar de Heere kunt grootmaken. Vader, moeder, hebt u uw eigen psalm? Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Jonge mensen, je psalm. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer mij behoeden. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Nou, we geloven dat Job dat heeft geleerd, dat Job dat kent. En het is een zegen dat iemand van zijn vrienden, zo deze jongere man dan die andere drie vrienden, zo met hem praat. En prachtig dat Job dat ook geleerd heeft, hè. Als ik de lijn even doortrek naar het laatste hoofdstuk van Job. Pas wel het laatste hoofdstuk, hè? Hoofdstuk 42. Daar kan Job dus wel een tijd op hebben moeten wachten. Maar daar is God vrij in, maar het valt hem niet uit handen. Pas hoofdstuk 42 beleidt hij. Ik weet, Heere, dat u alles kunt. En dat er geen plan voor u onmogelijk is. Prachtig, hè? En dan gaat God antwoorden. Ja, als je echt die woorden van de Heere ook weer vanuit je hart ook weer naar de hemel mag zingen, want dat is toch een psalm in de nacht, hè? En die hoort God, daar komt God er ook op terug. Hij spreekt uit een onweer of uit een storm, dat is niet helemaal duidelijk. En dan zegt de Heere, zodat Job en ook Elihu het horen, die drie vrienden hebben verkeerd van mij gesproken. Dat kan dus, hè. Dat je dus in de kerk zit, en ik zei dat kerkmensen waren, dat is natuurlijk wel een anachronisme. Maar dat je dus verkeerd van God kan spreken. En dat Job zelfs voorbeden voor die drie vrienden moet doen bij een offer dat helemaal verbrandt. prachtig, hè? Mag ik het zeggen, dat is nou een type van de Heer Jezus. Christus heeft later het offer volmaakt volbracht. Maar Job is hier een type van Christus. Hij heeft voorbeden gedaan voor mensen die dachten dat ze het wisten, maar die het niet wisten. En zijn gebed is verhoord. En wat doet de Heer dan? Dan geeft hij, als Job berouw doet in stof en as, dan geeft de Heere aan Job dubbel zoveel als dat hij had. Dus krijgt Satan dan toch gelijk. Dat vroomheid zo beloond wordt dat je allemaal cadeautjes krijgt. Nee, dat geeft nou aan de ruimte, de overvloed, de rechtvaardigheid van God, de gunning van de Heere. Hij krijgt een dubbel aantal in zijn veestapel en in zijn bedrijfsvoering van dat hij had. God beloont zijn genade als een vader met zijn kind. En Satan krijgt niet gelijk. Satan heeft verloren. De Heere is overwinnaar. En dat is heel bijzonder in het boek Job. Als u misschien moeite hebt op deze dankdag met de vraag: waar is God? Waar was God? Gemeente, we mogen zeggen dat God altijd in zijn woord is. En dat God altijd met zijn woord is. En dat God altijd door zijn woord tegen u spreekt. En als u dat woord vergeet, dan is er ook geen psalm in de nacht. Maar als u dat woord mag gehoorzamen, dan is de Heere erbij. En dan geeft hij psalmen in de nacht. Nee, hij werkt uw verlanglijstje niet af. Maar hij laat zichzelf over. En dat doet hij zo met overtuiging dat hij uw hart aanraakt. Dat hij genade geeft in het diepste van je zijn. Dat je eruit kunt zingen. Dat je er verwonderd over kan zijn. Uw maker geeft psalmen in de nacht. En het feit dat het zo eindigt in het boek Job, daar zie ik eigenlijk ook iets in van wat op de nieuwe aarde er aan overvloed zal zijn. Hè? Het is diep in het Oude Testament het boek Job. Maar wat er op de nieuwe aarde aan overvloed van goederen zal zijn. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar dat is geen doel in zichzelf. Want we zullen de Heere erin loven en aanbidden. En daarom, gemeente, wat een zegen als u vanavond kunt danken voor veel gaven die u gekregen hebt. Wat een zegen als u vanavond kunt danken voor wie God is geweest voor u, om Jezus wil. Dat blijft altijd over. En dat wordt steeds dieper. En daarom, als u er moeite mee hebt, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. En als de Heere wat inhoudt, hij blijft getrouw. Dat mag de inhoud zijn en worden steeds meer van een psalm in de nacht. En dat lied op de toonhoogte van de Heilige Geest gezongen. Dat wordt hier geleerd in de generale repetitie. En ik geloof dat Job het al zingt bij de troon. En dat hij het eenmaal, als hij God zal zien van aangezicht tot aangezicht, zal zingen op de nieuwe aarde en onder een nieuwe hemel. Dat zal dan wel een nieuw lied zijn. Een lied van Mozes en het Lam. En één ding, al daar zal geen nacht meer zijn, maar eeuwig dankdag met een lofpsalm op Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laat ons danken en bidden. Aanbiddelijk en dienenswaardig Heere, wij mogen uw grote naam erkennen voor de openbaring van uw hart, waarin het licht en het leven is voor zondaren, waarin het lied van de zaligheid klinkt, dat door de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart van allen die op u leerden wachten, zoals Job dat geleerd heeft en mocht uitdragen. Wat een toetssteen, wat een moeite ging hij doorheen, wat een nacht. En toch hield u hem vast. Hij moest zijn zonde belijden, Heere, maar hij mocht u ook belijden. En dat weegt overal tegenop. Wat rijk als we dan ook uit Gods mond zelf mogen horen. Job heeft goed van mij gesproken. Heere, wij zijn geen Job. Niet in het lijden van Job en ook niet in de historische situatie. Maar mogen wij dat ook kennen. God, mijn maker, die psalmen geeft in de nacht. Dan is er reden tot danken, Heere. Dan moeten we de lof op het hoogste adres brengen en de dank. En tegelijk zeggen, wij blijven onder de maat. Wat hebben we de Heere Jezus daarbij nodig? Zijn volkomen dankzegging. Zodat u aan uw eer komt. Want daar gaat het toch om. U moet verheerlijkt worden. In ons lied, in ons leven. In ons hart, in ons doen en laten, in onze offeranden, in hoe wij omgaan met alles wat u ons sinds de biddag geschonken hebt. Wij danken u, Heere, dat we mochten leven en konden leven, dat er te eten was, dat er over was, zodat we ook mensen die op de voedselbank aangewezen zijn kunnen voorzien van meer dan het nodige. Laat het tekenen mogen zijn van uw barmhartigheid en goedheid. En ook de voedselestafette die van start is gegaan afgelopen zondag en die ook aanslaat. Heere, laat het stille getuigen mogen zijn van wie u bent en wat u doet. Het is ook een bijzonder mooi om op dankdag zo'n volle tas in de kerk te mogen afleveren en een lege tas weer mee te nemen om die te vullen. Wij bidden, Heere, voor deze wereld in nood, voor al die vluchtelingen die van huis en haard verdreven worden, wier land in puin geschoten is en die naar het paradijs Europa vluchten. Laat ze er niet teleurgesteld in worden, Heere, maar dat ze mogen zien dat het christelijke Europa ook barmhartigheid kent met verdrevenen. En als wij onszelf kennen voor uw aangezicht, verdrevenen uit het paradijs, asielzoekers bij de Heer Jezus, dan delen wij van alles wat u ons geeft. Want het is alles gratis ontvangen en het stelt verplicht naar anderen toe. Heere, geef ons zo ook onze verantwoordelijkheid te verstaan, opdat we een dankbaar leven zouden hebben, dat niet vastzit aan de dingen van deze wereld, zoals de groten en de machtigen. Dat brengt geen geluk, maar mogen vastzitten door genade aan het offer van de Heer Jezus. Dan worden we klein in onszelf en u groot, en beseffen we dat we u, uw grootheid nooit genoeg kunnen loven. Heere, wilt u ons zo leiden, ook op deze dankdag en daarna, dat het danken niet bij een dag blijft, maar een leven is, het leven met u, in de openbaarheid en in de binnenkamer. Als we het niet kennen, Heere, bekeer ons dan. En als we het mogen kennen, verdiep het door uw woord en geest. Wij bidden voor hen die het moeilijk hebben, die eigenlijk niet konden danken, omdat er tranen in hun ogen, tranen in hun hart zijn, wat de oorzaak of de redenen daarvan ook zijn. Wilt u juist ook die tekst toepassen aan hun hart, uw maker die psalmen geeft in de nacht, dan kunnen we misschien toch danken voor wie u bent en blijft, uw trouw en uw ontferming. Wij danken u, Heere, dat we vrij kerk mochten zijn. Openlijk uw naam mogen uitroepen, elke zondag en door de week. Dat we als christenen niet vervolgd worden. We bidden voor die mensen die als christenen verdreven zijn door de islam, omdat ze het anders met hun leven zouden moeten betalen. En we bidden voor hen die gevangen zitten vanwege het christelijk geloof. Heere, doorbreek de duistere machten van de Satan, die kapot wil maken wat uit u is. En bekeer mensen nog tot een levende God, die niet een God is van de dood, maar van het leven. Wij danken u dat we christelijk en reformatorisch onderwijs, basisonderwijs en middelbaar onderwijs mogen hebben. En dat onze gezinnen ook hun kinderen daar naartoe sturen om ook voor de klas geleid te worden tot een leven met de Heere. Heere, zegen alle die een taak hebben in het onderwijs. En wij danken u ook dat er nog vrijheid is om ook de dingen uit uw woord zo in het onderwijs tot zijn recht te laten komen, dat u de eer krijgt en niet de mens in het centrum komt te staan. Al hebben we ook onze zorg in ons vaderland. Heere, dat u het land opbrengst hebt laten opbrengen, dat er geoogst kon worden, dat er gevist kon worden, dat we konden werken, dat we onze baan behielden, al was het misschien moeilijk en onder andere omstandigheden, of dat we een baantje vonden als we net afgestudeerd zijn. Wilt u ook de jongeren gedenken in de arbeidsmarkt? En dat we ook die dingen met u de Heere zouden overleggen. Wij bidden voor hen die baanloos geworden zijn. Hoe moeilijk kan dat zijn, persoonlijk en voor je gezin als dat er is. Wij bidden, Heere, of u psalmen wilt geven in de nacht, uw woord door uw Heilige Geest in het hart wil laten zinken, zodat er toch uitzicht is en toch uitkomst komt. Wilt u de economie in Nederland ook zegenen, Heere? Er schijnt een opleving te zijn. Wij bidden ook hartelijk van u, of wij niet van de economie een soort God met een kleine letter maken, een afgod die ons van God afvoert, dat we de mammon niet zouden dienen, maar God zelf. Heere, wil ook gebruik maken, u bent toch de almachtige en de leidende, wil nog gebruik maken van economische malaise, om mensen weer te brengen tot de erkenning van wie u bent en wat u doet, en dat u alle macht hebt over de wereld en heel bijzonder ook over de kerk. Wij mogen u danken als de veestapel gezond was. U gaat ook over de dieren. En als u ook voedsel gaf, dat we uit konden delen aan mensen in nood over heel de wereld. We bidden voor hongergebieden en oorlogsgebieden. O God, wat is de vrede toch nodig? En wat kunnen we die alleen maar krijgen als we dat echt van u ontvangen? We bidden voor het kerkelijke leven, Heere, dankbaar dat het werk in de gemeente door mocht gaan, de trouw van ouderlingen en diakenen, en dat u ons als predikanten ook de kracht hebt gegeven om voor te gaan en leiding te geven. Catechisatie, de mentoren, dankbaar ook voor de inzet van vrijwilligers in de gemeente. Wat een zegen is dat. En als dat gedaan wordt uit liefde tot de Heere, dan houdt dat zijn waarde ook voor de eeuwigheid. Heere, wilt u verder met ons gaan? Wij beseffen terdege dat al ons werk gebrekkig is, met zonde bevlekt. Maar als er een principieel goed uitgangspunt is in ons hart, Heere, door uw geest gewerkt, wat is het dan een zegen om dienstbaar te mogen zijn aan de goedheid van God, ook voor de mensen. Heere, gedenk ons zo. En geef dat we een dankbaar leven zouden mogen kennen, dat voor u open gaat en voor u leeft, in woord en daad. En dan is het in de geschakeerdheid van de gemeente zo, dat u de een deze gave geeft en de ander die. Maar wat ook een wonder, Heere, waar we dankbaar voor mogen zijn, dat we elkaar daarin nodig hebben, om achter u de Heere aan te komen en u te dienen. In deze tijd van individualisme sticht u gemeenschap rond het kruis van de Heer Jezus Christus en door uw Heilige Geest. Wij danken u voor deze dankdag, Heren, voor alle elementen daarin. En wij bidden om uw zegen over de dingen die tekort zijn en de vergeving daarover. En we bidden om uw zegen over de dingen die goed zijn vanuit uw woord. En die als een oogst ook binnengehaald zullen worden eenmaal in uw koninkrijk. Geef trouw, Heren, ook de plek waar u ons stelt. En geef uitzicht op de eeuwige toekomst bij u. Om hier de psalmen te zingen met ons hart. Maar straks een nieuw lied ter ere van deze Heren. En dat eeuwig en volmaakt. Hoor ons in danken en bidden, Heren, en neem ons blijvend voor uw rekening. Wij bidden het u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we nog uit Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. Psalm 138, vers 3 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.